Er bestaan planten die onze hersenen beïnvloeden op een gelukzalige, haast vervoerende manier. Deze planten worden ook wel psychoactieve planten genoemd. Welke planten dat zijn en hoe dat dan precies werkt, vraag ik aan Arend Wakker, plantenkenner die regelmatig lezingen geeft over de diverse aspecten van planten. Arend Wakker, welkom in de uitzending.
Dankjewel, goedemiddag.
Goedemiddag. Wat wordt bedoeld met psychoactief?
Dat zijn planten die dus zo'n invloed hebben op onze hersenen dat wij er allerlei ervaringen mee gaan krijgen. Je gaat dingen zien die je normaal niet ziet.
Hallucineren.
En de dingen die je wel ziet om je heen, een tafel, die gaat op een gegeven moment scheef staan. Of die wordt groot, of hij wordt klein, of hij gaat wiebelen. Of...
Dus het is bijna vergelijkbaar met een softdruk?
Veel softdrugs die zijn van planten gemaakt. Mm-hmm. Neem cannabis en marihuana.
Ja, precies.
Dat zijn dus planten. En de cannabis waar het gemaakt is, dat is dus een mooi voorbeeld van een psychoactieve plant. Een plant die onze hersenen dus allerlei dingen laat waarnemen. Mm-hmm. Die je zonder die plant niet ziet of waarneemt.
Kunt u eens vertellen welke soorten planten dat zijn en waar ze groeien?
Nou, ze groeien over de hele wereld. Er zijn heel veel planten. Een van de leuke aspecten hiervan is dat sinds de ontdekking van het lijkt wel of de oudste mensen op de wereld al meteen bezig waren met psychoactieve planten. Van heel veel bijvoorbeeld van cannabisgebruik, dat werd ook al 5000 voor Christus gebruikt. Mm. Waarvan we tegenwoordig weten dat het oudste gebruik van cannabis is in Europa geweest.
Okay.
Dus misschien zijn onze voorouders wel handelaars en snuivers geweest of weet ik veel wat. Maar het is over de hele wereld gebruikt, in de tropen. Mm-hmm. De meeste gebruik van psychoactieve planten vinden we in Amerika. Ja. Zowel Zuid- als Noord-Amerika. En daar zijn van hele belangrijke cactussen zijn daar bekend van geworden. De peyote uit Mexico, mm-hmm. Waar later de LSD van is uitgevonden. En okay. Wat natuurlijk uitgebreid op universiteit is ingevoerd in de 50 en 60 jaren.
Ja, ja. En stel nu dat ik me niet zo goed voel, ik ga naar de intratuin en dan zeg ik wil een psychoactieve plant. Mm-hmm. Werkt dat?
Daar hoef je niet eens voor naar de intratuin. Je kunt gewoon naar Albert Heijn en een kopje koffie kopen daar. Hè, want dat is nog gratis ook in Albert Heijn.
Ja.
En cafeïne in koffie is dus ook psychoactief. Want dat wekt je op. Mm-hmm. Het laat je dan wel geen dingen zien, maar het geeft mm-hmm. je wel gevoelens van een welbehagen en rust en ontspanning die je zonder die cafeïne niet had. En dat zijn dus effecten van die de koffie heeft op onze hersenen.
Ja, precies.
En koffie is dus is ook een psychoactieve plant. Het zijn dus niet alleen maar harddrugs, het zijn ook hele onschuldige dingen.
En als ik dan ik ga me toch weer even richten op de plant. Als ik dan een plant zou hebben die dat effect heeft, moet ik dan blaadjes gewoon opeten? Of moet ik ze dan zeg maar fijn malen? Moet ik ze bewerken? Dat is eigenlijk de vraag.
Daarvoor heb je eigenlijk een beetje kennis van de plant nodig. Dat is in de duizenden jaren voor ons is dat uitermate uitgeëxperimenteerd door onze voorouders. Ja. Dat hangt van de plant af.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Koffie, dan moet je dus de boontjes nemen.
Ja.
En die boontjes moet je gaan roosteren.
Mm-hmm.
En dan malen. En dan in die geroosterde gemalen boontjes. En als je dat dan weer in heet water doet en dat gaat drinken, dan neem je de cafeïne uit.
Ja.
Bij cannabis is het weer anders. En dan ga je de werkzame stof uit de vrouwelijke bloemtoppen en de bladeren ga je halen.
Mm-hmm.
En die kun je ofwel de bladeren en eigenlijk alle delen van de plant kun je zelf gaan kauwen. En dan komt het ook al tot je.
Mm-hmm.
En wil je het wat effectiever doen, dan ga je de olie in wat compacter eruit winnen.
Ja.
En dan krijg je blokken hashish. En dat is wat, daar zit die werkzame stof, zit daar een hogere concentratie in. En dan krijg je een heviger kick.
Ja, dus het is eigenlijk zo, als ik het goed begrijp, dan afhankelijk van de hoeveelheid van die stoffen die je gebruikt, is er een onderscheid tussen, bij wijze van spreken voor thuisgebruik versus dat je op een softdrugslijst komt en dat je dan op een andere manier eraan kan komen.
Ja, de dosis maakt altijd maakt het verschil tussen het gebruik en het vergif.
Planten
waar je helemaal die volstrekt onschuldig zijn, die kunnen in grote doses kunnen die vergiftig zijn.
Mm-hmm.
En dat verschilt heel erg van planten. Er zijn planten die zijn al in hele lage doses heel gevaarlijk.
Mm-hmm.
In opium, daar zit heroïne. Nou, dat is in een lage dosis eigenlijk al vrij gevaarlijk. Dus dan moet je een hele lage dosis nemen om dan de LSD-kick te ervaren.
Ja.
En in hoge doses is het dodelijk.
En ik zit nu ook eigenlijk te denken aan grow shops. Mm-hmm. Die zullen dit soort planten denk ik ook verkopen. Of althans de bestanddelen daarvan.
Dus ze verkopen alles daarvoor kun je in Amsterdam kopen inderdaad.
Ja,
Zowel de planten als de, alle middelen om een compleet wietlab of een wiettuin op je zolder te beginnen of in je achtertuin.
En u geeft ook lezingen. Waarschuwt u ook voor deze effecten van de plant? Of?
Ook. In eerste instantie is het voor mijn eigen interesse is dat ik het gewoon hartstikke interessant vind. Hè. Ja. Alles wat met planten te maken heeft, dat trekt sowieso al mijn interesse. En dit is natuurlijk een dubbel, want dit heeft het is spannend. Hoe werkt het dan precies? Wat ga je ervaren? Waarom doen mensen dat? Maar het heeft inderdaad ook grote gevaren. Dat heb ik in de lezing gisteren ook laten zien. Het verschil bij cannabis, van cannabis bijvoorbeeld, marihuana, daar is geen dodelijke dosis van bekend. Maar het verschil bij heroïne tussen een gebruiksdosis en een dodelijke dosis is maar 6. Dus 6 keer een gebruiksshot. En je moet in ijltempo naar het ziekenhuis om te kijken of je nog gered kan worden.
Ja. En worden deze planten ook gebruikt in de gezondheidszorg? Dus medicinale cannabis bijvoorbeeld, wordt natuurlijk voorgeschreven.
Zeker. En niet alleen cannabis. Er zijn heel veel verdovende, een grote hoeveelheid van onze verdovende middelen die in de operatiekamer gebruikt worden. Of spierverslappers tijdens operaties. Die zijn allemaal afgeleid uit plantenmiddelen.
Okay. Een
groot deel van onze spierverslappers die komen uit curare. Dat zijn eigenlijk planten in het regenwoud van Zuid-Amerika. Die aanvankelijk een beetje mythische proporties hadden. Want je kon daar aapjes mee uit de bomen schieten. En op een gegeven moment zagen ze, ja, die aapjes die leven nog wel. Ja. Alleen hun skeletspieren zijn verlamd. Nou, dat trok gaandeweg de aandacht van chirurgen. Die juist dat soort middelen nodig hebben tijdens operaties.
Ja.
En als je dus een zware operatie krijgt, dan word je onder verdoving gehouden. Je spieren worden buiten gevoel gehouden, met middelen die eigenlijk afstammen, of gehaald zijn zelfs nog soms, uit tropische pijlvergiften.
Oh, wat interessant. Ja, dat verbazend. Ja. Maar ik bedoel, de farmaceutische industrie is natuurlijk gigantisch.
Ja.
Met, denk ik, hè, veel chemische bestanddelen. Maar eigenlijk is dat eigenlijk, als ik u zo hoor, is dat helemaal niet nodig. Je hebt alles in de natuur.
Nou, dat is niet helemaal waar. Wat wel waar is, is dat de farmaceutica, de geneesmiddelenindustrie, gebaseerd is op plantenchemie en plantengeneeskunde. Plantengeneeskunde is nog steeds hoogst actueel, want daar zitten allemaal werkzame stoffen in. We hebben het er net over gehad.
Ja.
En die worden dus allemaal in geneesmiddelen toegepast. Of de spullen daarvan afgeleid.
Ja.
Of op een gegeven moment hebben ze gezien, nou, dit stofje in een bepaalde plant, dat kunnen we ook in het laboratorium namaken. Dus maar een heel groot deel van wat je tegenwoordig bij de apotheek in pakjes en pilletjes koopt, dat is direct of indirect uit de plantenwereld afkomstig.
En zijn er ook bijvoorbeeld bedrijven die de planten kweken? Dus omdat er meer vraag naar is, wellicht?
Niet alleen bedrijven. Natuurlijk, ga naar Afghanistan en naar Thailand en je vindt hele opiumvelden. Nog afgezien van de cannabis die in Amsterdamse zoldertjes gekweekt wordt. En je hebt natuurlijk overal tegenwoordig ook bedrijven die cannabis kweken, bijvoorbeeld. Maar op allerlei gebied, overal waar planten gebruikt worden voor dit soort middelen, daar worden ze uiteindelijk ook gekweekt. Want als je ze gaat kweken, dan heb je ze onder bestudeerde, geregelde omstandigheden. En dan zijn de stoffen die erin zijn ook wat regelmatiger verdeeld door het jaar heen of in de plant.
Ja.
Of je gaat stoffen kweken waarin juist die bestanddelen sterker en sterker aanwezig zijn. En ook daar is de nederwiet een mooi voorbeeld van. Want nergens in de hele wereld is het werkzame bestanddeel THC in wiet zo hoog als in Nederland. En dat is eigenlijk een kwestie van vaderlandse landbouw.
En ja, ik wil een klein linkje, een kort linkje maken naar het softdrugsbeleid. Want hoe ziet u dat dan aan de voorkant? Dus het inkopen van de ingrediënten voor de drugs. Moet dat nou gelegaliseerd worden dan of niet?
Nou, voor wat betreft de softdrugs denk ik dat het eigenlijk een raar onderscheid is tussen bijvoorbeeld alcohol en cannabis. De maatschappelijke schade van alcohol is vele malen groter dan van cannabis.
Ja, ja.
En ook de fysieke schade die aangericht is door alcohol is vele malen groter dan van cannabis. Dus wat dat betreft is het een raar onderscheid.
Ja.
Er wordt wel eens gezegd van ja, als je aan cannabis gaat roken, dan ga je daarna ook zwaardere middelen gebruiken. Maar dat kun je ook voor nicotine zeggen. Nou kijk, bij nicotine hebben we tegenwoordig wel een verstandig, een groeiend politieke regime. Dat ontmoedigd wordt of zelfs afgestraft wordt door de overheid. En terecht, want nicotine is inderdaad ook echt slecht om te gebruiken. cannabis is dat weer wat minder. Nou, van harddrugs, ik heb heroïne, is natuurlijk weer wel een voorbeeld van iets wat je absoluut niet op straat wil gaan kopen of verkopen.
Nee.
Dus daar moet ergens wel een knik in zitten.
Ja.
Maar
ja.
Het huidige beleid om voor hash inderdaad overal te verbannen en uit te roeien, dat is eigenlijk dwaas.
Mm. Ja. Nou, dank u wel.
Ja.
Goed, nou, ik moet helaas afronden, maar het is een heel boeiend onderwerp. Arend Wakker, bedankt voor dit inkijkje en een kleine basisles in de plantenwereld. Hebben wij nog een website waar we de luisteraar naar kunnen verwijzen voor meer informatie op dit punt?
Nou, op het gebied van medicinale drugs, en dat weet ik zo even niet. Je kunt voor planteninformatie kijken op de website van de Horters bijvoorbeeld.
Ja.
Dat is dehorters.nl.
Ja.
Zelf heb ik ook nog een website voor mijn lezingen, et cetera. En dat is www.openoogproducties, met een K aan elkaar geschreven.